Broeders en zusters, we mogen vanavond verder gaan bij waar we de vorige keer gebleven waren. En dat is Hebreeën hoofdstuk 12. We lezen daarvan vanavond vers 1 tot en met vers 17. En de rest van het hoofdstuk zal de volgende keer aan de orde komen. Dus vanavond Hebreeën 12, vers 1 tot en met vers 17. Misschien dat iemand een glas water voor mij zou kunnen halen bij de keuken. Kan dat? Laten we Hebreeën 12 lezen vers 1. Wel nu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, die ons omringd worden, afleggen alle last en de zonden die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en de voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld het kruis verdragen en de schande veracht, en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Want let toch scherp op hem die zo een tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft gedragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde. En u bent de vermaning vergeten waarmee u als kinderen wordt aangesproken. Mijn zoon, acht de bestraffing van de Heere niet gering en bezwijk niet als u door hem terecht gewezen wordt. Want de Heere straft wie hij lief heeft, en hij geeselt iedere zoon die hij aanneemt. Als u bestraffing verdraagt, behandelt God u als kinderen. Want welk kind is er dat niet door zijn vader bestraft wordt? Maar als u zonder bestraffing bent, waar allen deel aan hebben gekregen, bent u bastaarden. Dat wil zeggen buitenechtelijke kinderen, dus onechte kinderen, en geen kinderen. En verder hadden wij onze aardse vaders als opvoeders, onze natuurlijke vaders. En wij hadden ontzag voor hen. Zullen wij ons dan niet veel meer onderwerpen aan de Vader van de geesten en leven? Dat is onze geestelijke vader. Want zij hebben ons wel voor een korte tijd naar het hun goedacht bestraft. Maar hij doet dat tot ons nut, opdat, met als doel, wij deel krijgen aan zijn heiligheid. En elke bestraffing schijnt op het moment zelf wel geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Maar later geeft zij hun, die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht van de gerechtigheid. Hef daarom de slappe handen op en strek de knikkende knieën. En maak rechte sporen voor uw voeten, opdat wat kreupel is niet wordt ontwricht, maar veel eer genezen wordt. Jaag de vrede na met allen en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien. Zie erop toe dat niemand achterop raakt in de genade van God, en dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt, zodat daardoor velen bezoedeld worden. Laat niemand een ontuchtpleger zijn of een onheilige, zoals Esau, die voor één enkele maaltijd zijn eerstgeboorterecht verkocht. Want u weet dat hij ook daarna, toen hij de zegen wilde erven, verworpen werd. Want hij vond geen plaats van berouw, hoewel hij de zegen vurig en met tranen zocht. Tot zover. Tijdens de laatste twee Bijbelstudies hebben we gekeken naar Hebreeën hoofdstuk 11. En we hebben in die Bijbelstudies de geloofsgetuigen bestudeerd. Indrukwekkend en tegelijkertijd ook heel aangrijpend waar deze mannen en vrouwen doorheen zijn gegaan. En dat als gevolg van het volgen van de Heer Jezus. En als je een gemeenschappelijk kenmerk wil noemen van al die geloofsgetuigen, dan is het dit, dat zij allemaal geleefd hebben door geloof in de belofte van God. En dat is belangrijk, dat heb ik eerder uitgelegd. Maar zij hebben allemaal geleefd uit de woorden die God tot hen gesproken had. En ze hebben vastgehouden aan de inhoud van die belofte. En dat ging, hun leven ging over bergen en door dalen. Maar ze hadden één constante factor in de weg die ze zijn gegaan, en dat was God zelf. Dat was zijn karakter. Hij, de absoluut betrouwbare, die doet wat hij zegt en die vervult wat hij beloofd heeft. En dat leven door geloof, waar het leven van die geloofsgetuigen door werd gekenmerkt, dat leven wordt altijd beproefd. En dat moeten we vandaag onthouden. Als je leeft door geloof, wordt je leven beproefd. Als er geen geloof is in ons leven, dan hoeven we ook niet beproefd te worden. God kijkt wat er in ons hart is. En dan gaat hij soms wegen met u, jou en mij die we niet altijd begrijpen, die we nog minder altijd heel prettig vinden, maar waar hij wel een doel mee heeft. En het is dan zo belangrijk dat we met alles wat we meemaken, dat we vasthouden aan hem die getrouw is. En die dat goede werk wat hij in ons begonnen is, zal voleinden tot op de dag van Jezus Christus. En daar ligt een stuk strijd, een stuk geloofstrijd, of wij vasthouden aan de woorden van God, of ons toch laten leiden door de personen of de omstandigheden waar we ons in bevinden en met wie we te maken hebben. Dus het echte, het ware geloof wordt altijd beproefd. En daarom zegt de Bijbel ook op een andere plaats, acht het dan voor grote vreugde. En dat is natuurlijk niet zo makkelijk, dat begrijp ik ook wel, maar dat heeft hiermee te maken. En dat komt hier ook weer terug. Want juist kinderen, kom ik straks op, worden door de Heer gekastijd. Dus dat heeft eigenlijk iets heel positiefs, al is de ervaring niet altijd even makkelijk. Nou, en ook die Hebreeën waar deze brief aan geschreven is, deze Joodse gelovigen, ze zijn vervolgd. Ze hebben vervolging meegemaakt. En dat de reden daarvan was dat ze de betere zijn gaan volgen. Ik heb jullie meerdere malen verteld dat de Hebreeënbrief schrijft over het betere, het volmaaktere. Nou, het betere is gekomen in de persoon van de Heer Jezus. En die Hebreeën die waren dus niet in de eerste plaats Mozes gevolgd, ook niet aan Aaron, maar de betere. Yeshua, de Messias, de Heer Jezus Christus. En in de navolging van hem kregen ze te maken met vervolging en met verdrukking. En toch, die hele rij van geloofsgetuigen die we in Hebreeën 11 aantreffen, die stimuleren jou en mij om te volharden in het volgen van de Heer Jezus. Kijk, je hebt mensen die maken heel veel mee in hun leven. En als jij dan gaat vertellen dat je waarschijnlijk ook de weg van hun gaat, dan zeggen ze, nou, ik zou nog maar een aantal nachten erover gaan slapen of je ook deze weg op moet gaan. Maar deze geloofsgetuigen uit Hebreeën 11, die weerhouden jou en mij niet om de weg achter de heiland aan te gaan, die stimuleren jou en mij juist. En die stimuleren ons om te volharden. Ze bemoedigen ons om trouw te blijven in de toewijding aan de Heer. Wat er dan ook speelt en wat de gevolgen dan ook zijn voor jou en mijn leven. Ja, ze moedigen ons aan. Hou vol, hou vol, hou vol. Het is meer dan de moeite waard om de Heer Jezus Christus te blijven volgen. Wees getrouw tot de dood. Dat is bijzonder. Na alles wat ze hebben meegemaakt, geven ze een positieve stimulans. Het is meer dan de moeite waard. En misschien is dat een belangrijk punt om goed over na te denken vanavond. Het volgen van de Heer Jezus, dat kost ons wat. Het kan ons zelfs ons eigen leven kosten. Maar dan nog is het meer dan de moeite waard.
Ik was net voor oud en nieuw met mijn oudste zoon in het Tihalfstadion in Heerenveen. Hij wilde graag die schaatsers eens van dichtbij bekijken. En ik zeg, nou, dan ga ik met jou een dagje naar Tihalf toe. En toen ik daar zat, op die tribunes, het zat er helemaal vol, toen moest ik denken aan het stukje wat vanavond voor ons ligt. En dat werd zo levendig voor me. Dat stadion dat zat vol. En daar reden daar een aantal schaatsers een ronde. En op de plek waar die schaatsers zich bevonden, hè, ze reden de ronde, maar het gejuich en het gejoel en de aanmoediging en de aansporing, die ging zo met die schaatsen mee. Met dat die ronde volgde, juichten de toeschouwers en bemoedigden ze en moedigden ze de schaatsers aan om vol te houden. En hun spieren die verzuurden soms, maar toch kregen ze dan weer een nieuwe aanzet. En dat was voor mij heel erg indrukwekkend en ik werd hierbij bepaald. Want dit is precies de taal en het plaatje van Hebreeën 12, de eerste twee verzen. En wat me ook opviel, ik heb dat later nog eens wat na zitten zoeken. Het mag die schaatsers ook alles kosten om als snelste over de finishlijn te gaan. En ik zal geen namen noemen, maar de machtigste man op dit moment op de schaatsen, die zei, er tellen eigenlijk maar drie dingen in mijn leven. En wat zijn dat? Hij zegt, dat is trainen, dat is rust en dat is voedsel. En al het andere in mijn leven, dat is ballast. En ik vind dat zo belangrijk voor ons vandaag, want in de Bijbel zie je een en andermaal het beeld naar voren gebracht worden uit de sportwereld. Die schaatser die ik noemde, die heeft er alles voor over om als snelste, als eerste over de finish te gaan. En de snelste tijd neer te zetten. En hij houdt zich maar met drie dingen bezig. Hij traint zijn lichaam. Hij rust veel uit. En hij zorgt dat hij gezond voedsel tot zich krijgt. Dit is het leven van een christen. Je lichaam trainen. Discipelen tot dienstbaarheid aan de Heer Jezus Christus. Je voeden met de Heer Jezus Christus zelf, Hij die het brood des levens is en het water van het leven. En leven uit de rust die we reeds zijn ingegaan. En die rust is een persoon, niemand minder dan Jezus Christus zelf. Dit is exact de taal en het plaatje van Hebreeën 12 vers 1 en 2. En met dat ik daar zat, kwam heel deze geschiedenis, of ik moet zeggen dit gedeelte, me voor de geest. En dit is exact wat de Hebreeën schrijver duidelijk wilde maken aan de Hebreeën toen en aan de gelovigen vandaag. We hebben hier te maken met toeschouwers, is een beetje te soft uitgedrukt, hè, want het waren geloofsgetuigen. Ze hadden niet alleen toegekeken, maar ze waren zelf in een renbaan geweest. Maar ze zaten nu op de publieke tribune, om het zo te zeggen. Een stadion vol. Er zijn atleten, dat waren toen de Hebreeën, dat zijn vandaag jij en ik, die in de renbaan lopen. En we hebben een doel. We hebben een prijs voor ogen. En dat is ten diepste de Heer Jezus zelf. De Bijbel zegt dat we op Hem gericht, op Hem gefocust moeten zijn. Hij zal uiteindelijk zijn alles en in allen. Helemaal gefocust op dat doel. En Hebreeën 12 was voor mij een geweldige bemoediging. Want wat ik hierin zie, is dat de Heere God, nadat hij die geloofsgetuigen in Hebreeën 11 heeft laten zien, dat hij nu de schijnwerpers zet op zijn zoon. Die ons helemaal moet stimuleren en enthousiast moet maken, zodat we volharden. Ik las een uitspraak in de voorbereiding, dat vond ik wel mooi. Het licht van de sterren verdwijnt zodra de zon op gaat komen. En zo is het. De sterren van Hebreeën 11, het licht van hen, dat verdwijnt langzaam maar zeker. En in Hebreeën 12 vers 1 en 2 gaat de zon van de gerechtigheid verschijnen. De Heer Jezus Christus komt weer omhoog En dan gaat onze aandacht niet meer naar die geloofsgetuigen, hoeveel we ook van hen kunnen leren. Maar we worden hier bepaald bij onze Heer en Heiland zelf. Hij, van wie gezegd wordt dat hij de leidsman is, de aanvoerder van ons geloof. Hij gaat ons voor op de weg van het geloof. En dat niet alleen, hij is tegelijkertijd ook de voleinder van ons geloof. Hij draagt de zorg voor dat onze geloofsweg ook wordt voleindigd. De voleinding van onze geloofsweg. Hij staat daar garant voor. Ja, wat meer is, hij heeft de wedloop op een triomfantelijke wijze beëindigd. Hij is overwinnaar, triomfator. En in hem zijn jij en ik meer dan overwinnaar. En dat is zo'n geweldige rijkdom ook als het gaat om de volharding in het volgen van de Heer Jezus. Want toen en vandaag zijn er moeite en moeilijkheden op onze levensweg die ons ervan weerhouden om te blijven volgen. Maar hij is dus leidsman en hij is voleinder. En de Heer Jezus, hij heeft het nodige verdragen. We lezen in vers 2 en 3 onder andere dit. Hij heeft volhard in het kruis lijden. De meest smadelijke en gruwelijke dood heeft hij doorstaan. Hij heeft het verdragen. En alsof dat nog niet genoeg was. Hij heeft ook de schande van de mensen verdragen. En vers 3, daar staat, hij heeft ook de tegenspraak, dat wil zeggen de tegenstand van zondaren verdragen. En alles wat hij verdragen heeft, alles wat hij doorstaan heeft, dat heeft ook een doel. En wat staat er? Nou, het doel van dit alles is dat jij en ik vandaag niet zouden verzwakken. Dat jij en ik vandaag niet zouden bezwijken. En dat vind ik een geweldige bemoediging. En ik hoop dat je zo die verse ook tot je neemt. Nadat je vanuit hoofdstuk 11 al bemoedigd was, is nu de schijnwerper op de Heer Jezus Christus zelf. En alles wat hij heeft verdragen, alles wat hij heeft doorstaan, dat deed hij ten behoeve van jou en van mij. Niet ten behoeve van zichzelf, maar zodat jij en ik vandaag enthousiast zullen blijven in de navolging van de Heer Jezus. Toegewijd zullen blijven. Niet tot het lauwe christendom gaan behoren. Maar krachtig zullen zijn door de kracht van de Heilige Geest. Wat ons dan ook zal overkomen. Opdat we niet zouden verzwakken. En niet zouden bezwijken. Dat wil eigenlijk zeggen dat we niet zouden verachteren in het leven van het geloof. En dat maakt mij bijzonder blij. Want stel je voor. Dat de Heer Jezus halverwege had afgehaakt. Ik had me geen raad geweten. Het is voor mij zo een bemoediging. Dat hij, die mij heeft lief gehad. En zichzelf voor mij heeft overgegeven tot in de dood van het kruis. Dat hij garant staat in mijn leven. Dat ik zal volharden. En dat hij alles heeft verworven. Alle genade beschikbaar heeft gemaakt. Zodat ik ook daadwerkelijk kan volharden. In de navolging van hem. Het is niet de vraag of het mogelijk is of niet. Het is mogelijk. En de schatten van Hebreeën 11 en 12. Laten ons zien en willen ons stimuleren. Dat dat mogelijk is. En wat is nu de reden van zijn volharding? De volharding van de Heer Jezus. Nou, dat was de vreugde die in het vooruitzicht lag. En heel bijzonder denk ik dat die vreugde hiermee te maken heeft. Wat vers 2b zegt. Dat hij nu zit aan de rechterhand van de troon van God. Dat was onderdeel van de vreugde die hij in het vooruitzicht had. We hebben zojuist gesproken over alles wat hij had ondergaan, wat hij heeft verdragen. Maar hij zag uiteindelijk die allerhoogste positie aan de rechterhand van de Vader. En dat gaf hem een innerlijke vreugde die hem in staat stelde om die weg van lijden en sterven te gaan. De vreugde die in het vooruitzicht lag. Geweldig. Dit is ook wat we een van de eerdere hoofdstukken hebben gezien. Dat de Heilige Geest waar Wim het net over had, ons helpt, ons stimuleert om Jezus te zien met eer en heerlijkheid gekroond. Soms zijn er situaties in je leven dat je niet meer in staat bent om je hoofd als het ware op te heffen en hem te zien op die allerhoogste positie. Misschien als je naar de wereld kijkt, de gebrokenheid, het onrecht, de ellende. Misschien de gebrokenheid in je eigen leven, de moeite, de zorgen, een stuk lijden wat je in je omdraagt. Je zegt, Jacques, het is een waarheid, maar ik zie het niet. En dan is de Heilige Geest als het ware bezig om jouw blik te richten op hem. En dat is ook eigenlijk wat hier staat in het eerste vers, of in het tweede vers, als het gaat om het oog gericht houden op. Daar staat in het Grieks een woord dat betekent afzien van. Dat betekent eigenlijk wegkijken. Herken je dat in je leven? Je moet dus wegkijken van je omstandigheden, niet blind zijn ervoor, maar je er niet door laten leiden. Het is niet wat je beheerst, maar je kijkt ervan weg. Zodat je ziet op Jezus, die zit op de allerhoogste positie. En dat bepaalt, als het goed is, ons leven. Met eer en heerlijkheid gekroond. En vanuit die positie mag ik dagelijks mijn dag beginnen. Herken je dat in je leven? Dit is zo belangrijk. Dit is zo belangrijk. Ik ben dankbaar voor het kruis wat er heeft gestaan. Ik ben dankbaar voor de opstanding. Maar ik ben nog dankbaarder dat hij de allerhoogste positie heeft ingenomen. En dat er niemand is zoals hij. En dit is wat de Hebreeën schrijver ons wil leren. Zodat we weg zullen kijken en vanavond bemoedigd zullen worden. En ik wil je dan ook appelleren vanavond. Een appel op je doen. Laat je dan ook inspireren en aansporen door de geloofsgetuigen uit Hebreeën 11. Ik weet niet hoe dat in jullie leven gaat. Maar als ik een moeilijkheid in mijn leven heb, dan ben je snel geneigd om te denken, ik ben denk ik de enige op deze wereld die dat doormaakt, die dat beleeft. Maar vaak zijn er al velen voor jou geweest die ook door die dingen heen zijn gegaan. En de Bijbel staat daar vol van. En wat wij moeten leren, is niet om ons koppetje direct te laten hangen, maar om te kijken, wat zegt de Bijbel nou over mijn situatie? Zijn er al eerder mannen en vrouwen Gods hier doorheen gegaan? En je daardoor te laten bemoedigen. En zo kijk ik naar Hebreeën 11 onder andere. Dat ik kijk naar die geloofsgetuigen en zie wat ze door hebben gemaakt. En tot de conclusie komt, ze hebben volhard tot het einde. En dat bemoedigt mij. En daar bemoedig ik mijzelf mee. En dat leert mij om de dingen in het juiste perspectief te zien. Ook mijn moeilijkheden. Ook mijn zorgen. En Hebreeën 11 leert mij dat de genade van God, geopenbaard in Jezus Christus, uiteindelijk boven elke omstandigheid uitgaat. En dat moet je ontdekken. Daarom moet je je door hen laten inspireren. Maar in het kader van Hebreeën 12 wil ik je vooral ook stimuleren. Bestudeer eerst en vooral het leven van de Heer Jezus. En richt je in je wandel voortdurend op hem. En als je omhoog kijkt, dan zie je niet zoveel wat er om je heen gebeurt. Dan leef je wel, maar je hebt een andere focus. En nou komt die. Als je zo leeft, hè, gericht op de Heer Jezus, luister goed. Als je zo leeft, dan merk je als vanzelf welke lasten en welke zonden jou in je wandel beknellen. Als je in het licht wandelt, dan komen de duistere plekken vanzelf openbaar, of niet? Als je gericht bent op de Heer Jezus, dan merk je vanzelf Hé, wat zijn de lasten in mijn leven? En de zonden die mij in mijn wandel beknellen? Om maar even terug te grijpen op het voorbeeld van die schaatsers. Als zij aan het trainen zijn om die wedstrijd te gaan winnen, dan zijn ze gefocust op het einddoel, op de snelste tijd. Maar met die training testen ze ook hun materiaal. Ze willen zo licht zijn als een veertje natuurlijk. En een schaatsschoen, die mag niet knellen of wat dan ook. Dan wordt er een aanpassing gedaan. Maar met dat ze aan het trainen zijn, lopen ze ook tegen de beperkingen aan. Of de gebreken aan. En daar kunnen ze dan aan gaan werken om een oplossing ervoor te zoeken. Nou, zo zijn er in de wandel met de Heere lasten en zonden die ons beknellen. Die ons belemmeren om door de kracht van de Heilige Geest te wandelen. En daarom is het belangrijk om te wandelen in het licht met Jezus. Want in de wandel met Hem openbaart Hij vaak de soms blinde vlekken in je leven. En sta je daarvoor open. Laat je soms lasten en zonden zien die jou belemmeren in de wandel met God. Maar ook deze kant is waar. Hij laat je het niet alleen zien, maar op het moment dat wij ten volle gericht zijn op de Heer Jezus en zijn genade, luister goed, stelt Hij je tegelijk in staat om je lasten en je zonden af te leggen. Dus het heeft twee kanten. De gerichtheid op Jezus. De focus op Hem. Jezelf met Hem voeden en vullen. En je door Hem laten vormen. Ja, dan loop je vanzelf tegen je last en je zonde aan. Maar tegelijkertijd ligt er in de gerichtheid op Hem ook de kracht om van lasten en zonde verlost te worden. Het woord last wat hier staat, dat is wel mooi, zeker in het beeld wat hier gebruikt wordt, heeft te maken met massa, met gewicht. Dat wil zeggen dat wat de gelovige in zijn wandel belemmert. We zouden zeggen overgewicht. Sommige mensen hebben er last van, overgewicht. Nou, dat belemmert je in je wandel. Er wordt hier heel specifiek een onderscheid gemaakt tussen lasten en zonden. Dat betekent dat er lasten kunnen zijn die ons beknellen, die niet per definitie zondig zijn. Dus dat is belangrijk om voor jezelf te overdenken en te overwegen. Je kan bepaalde dingen in je leven doen die niet per definitie zondig zijn, maar die wel functioneren als een last. Ik las in de voorbereiding, het zijn dingen die je naar beneden drukken en je uiteindelijk niet dichter bij de Heer brengen. Ja, dan kan je natuurlijk een hele lijst gaan noemen. Dat kan ik ook van de zonde gaan doen, daar heb ik niet zoveel behoefte aan. Maar er zijn verantwoorde dingen die toch jou tot een last kunnen zijn. En de vraag is, nogmaals, ik ga geen lijstjes noemen, hoe eerlijk ben je naar jezelf toe en hoe eerlijk ben je naar de Heere God toe om gewoon te zeggen, nee, als ik heel eerlijk ben, dan is dat en dat gewoon een last voor me. Ik was zelf altijd weg van nieuwsgerelateerde programma's, interviews, diepte-interviews. En dan kon je een avond zoiets kijken en je was zo leeg als een briefkaart aan het einde van de avond. En dan ging het over de politiek of over de economie of wat dan ook. Het was allemaal beren interessant. Het was ook actueel. En dan ging ik naar bed. En dan boog ik mijn knieën. En dan zei ik, heb ik nou echt gezondigd vanavond? Nee, ik heb niet gezondigd. Maar ik ervaar al die programma's wel als een last. Het heeft me niet dichter bij de Heer gebracht. Nou, en dan ga ik niet voor jou bepalen wat een last is. Dat mag je zelf doen. Als je echt met de Heere leeft, als je leeft door de kracht van de Heilige Geest, de geest waarvan Wim last, die leidt in de waarheid, dan ga je dat gewoon ontdekken. Lasten. Niet zozeer zonde, maar lasten. Kunnen ook eetpatronen zijn. Of als vrouw, als je altijd bezig bent om je huis gezellig te maken met brokanten en al die toestanden. En je bent daar dag in dag uit mee bezig. Nou, laat ik dit zeggen. Het is een drama voor een man als die thuis komt 's avonds in een ongezellig huis. Laat dat duidelijk zijn. Maar als je als vrouw daar voortdurend mee bezig bent. Nou ja, dan kan het ook zonde worden, dat begrijp ik wel. Maar dan kan het een last zijn. Op zich dat huis gezellig maken, dat is geweldig. Dat bouwt je huwelijk op in je gezinsleven. Maar het kan een last worden. Nou, dat kan je beknellen in de wandel met de Heer. Waardoor de kracht van de Heilige Geest gaat wijken. Nou, vul het voor jezelf maar in. Een last, dat is overgewicht, om het zo te zeggen. Iets wat je wandel belemmert, maar niet per se zonde. Nou, wat zonde is, dat weet je. Daarmee mis je gewoon je doel. En wat is het probleem van die lasten en die zonden? Nou, ze werken als een strik. Nou, je begrijpt wel, die atleten in die renbaan, die liepen daar niet met lange jurken. Want uiteindelijk ging een lange jurk om je benen zitten en dat werkte als een strik. Je kwam uiteindelijk ten val. Nou, dat is de werking van lasten en van zonden. Uiteindelijk werk je jezelf in de nesten. En het is zo positief wat de Hebreeën schrijver hier zegt. Wat wil de Hebreeën schrijver duidelijk maken? Wees eerlijk, broeders en zusters, naar jezelf toe en naar de Here toe in datgene wat je belemmert, in hetgeen wat je verhindert om door de kracht van de Heilige Geest te wandelen. En omdat het volgen van Jezus er niet gemakkelijker op gaat worden, ik ben geen profeet, maar ik geloof dat dat de waarheid is, moeten we zorgen dat we zo min mogelijk belemmerd worden. Dus de Hebreeën schrijver zegt niet met een vingertje, dit mag niet en dat mag wel. Die zegt gewoon, wees eerlijk naar jezelf en wees eerlijk naar de Heer toe. En als jij wil volharden tot het einde, leg dan af alle last. En alle zonden die jou uiteindelijk tot vallen willen brengen. Dus het is heel positief. Nou, onderzoek je leven. En wat voor de ene een probleem is, hoeft dat voor de ander niet altijd te zijn. Kijk, wat de Bijbel zonde noemt, is zonde. Maar er zijn heel veel lasten waar ik last van heb en jullie misschien helemaal niet. Maar dat is die persoonlijke omgang met de Heer, waarin hij dat duidelijk maakt. Dat vind ik ook het bijzondere in de wandel met hem. Dat maakt hij duidelijk. Nou, breng het in het licht, misschien vanavond al. En dat hoeft niet alleen die brokante te zijn, maar dat kan ook nog iets anders zijn. Maar breng het in het licht en leg het af, zodat je wandel lichter wordt. En dat je de blijdschap en de vreugde en de vrede in je hart bewaart. Ik wil niet met een lang gezicht oud worden. Ik wil gepassioneerd de Heer blijven dienen. En blijven volgen. Maar dan heb ik wel de verantwoordelijkheid om last en zonde af te leggen. Want het belemmert me. En dit is een groot probleem in de christenheid. En ik krijg vaak ook als kritiek op de prediking. Ja, dat zie jij zo. Jij interpreteert dat zo. En jij bent altijd zo radicaal op het gebied van zonde en dat soort dingen. Nee, dat is niet radicaal. Ik wil je helpen. Ik wil je helpen. Want je belemmert jezelf. Je werkt jezelf de nesten in. Je snijdt je in je eigen vlees. En daar waar je aflegt, word je lichter. Nou, dat loopt lekker, toch, of niet? En daar gaat het om. Daar gaat het om. We gaan verder, vers 4. Daar staat het volgende. U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in de strijd tegen uw zonde. De tegenstand die de Heer Jezus ondervond hier op aarde, die eindigde uiteindelijk in de dood. Maar dat gold nog niet. Nog niet voor de lezers van de Hebreeënbrief. En het woordje zonde, wat hier genoemd wordt, dat heeft te maken met de zondaars in vers 3. En dat waren de tegenstanders van de gemeente. En wat probeerden die? Nou, die tegenstanders van de gemeente, die probeerden de gelovigen door middel van vervolging, door middel van verdrukking, te bewegen tot geloofsafval. Ze probeerden ze te bewegen om ontrouw te worden. En tegen die verleiding moesten de gelovigen toen en vandaag weerstand bieden. En dat is de strijd waar het hier over gaat. Met andere woorden, de Hebreeën schrijver die zegt, blijf getrouw tot de dood. En laat je niet meenemen. Laat je niet bewegen tot geloofsafval. Maar wees getrouw tot de dood. En jullie hebben nog niet zo ver hoeven strijden dat je het met de dood hebt moeten bekopen. Maar laat welke druk er ook op je gelegd wordt, laat de trouw aan de Heer, de toewijding aan Hem, je leven kenmerken. Nou, nu wordt er in vers 5 tot en met 11 onderwijs gegeven over de volgende woorden. Die komen daarin terug. Het gaat over kinderen, over vaders, over opvoeden en over bestraffing. Dat is wat er in 5 tot en met 11 staat. Dat hoort bij elkaar. Kinderen ontvangen opvoeding van hun vaders. En als onderdeel van die opvoeding worden ze ook zo nu en dan bestraft. Dat is eigenlijk waar het hier om gaat in vers 5 tot en met 11. En ze worden vermaand, die Hebreeën. En een vermaning wil zeggen, ze krijgen een aansporing, een bemoediging. Het is een aansporing aan het adres van Gods kinderen. En wat houdt die vermaning in? Nou, die vermaning houdt in dat God zijn kinderen, luister goed, tuchtigt en bestraft als deel van de geestelijke opvoeding. Dat is onderdeel van het proces waar jij en ik ons in bevinden. Het gaat dus om bestraffing met een positief, opvoedend, onderwijzend en corrigerend doel. En luister goed, te midden van al het lijden van de gelovigen, toen en vandaag, te midden van die opvoeding door God, toen en vandaag, is God niet de grote afwezige, maar de grote aanwezige. En dat is weer een geweldige bemoediging. Want dat zou je zomaar kunnen denken. Wat overkomt mij in mijn leven? Is God hier nog wel bij aanwezig? Weet Hij er nog wel van? Zou er wetenschap zijn, zegt de psalmdichter, bij de Allerhoogste? Nou, in dat opvoedingsproces, wat gepaard gaat met tuchtiging, is God niet afwezig, maar is Hij aanwezig. En je kent allemaal dat beeld wel, uit Johannes 15, waar die wijnstok gesnoeid wordt. Nou, er is geen moment dat de wijngaardenier zo dicht bij de wijnstok is, bij de ranken, als op het moment dat hij aan het snoeien is. En dat is wat de Hebreeën schrijver wil leren. En dat wil ik je opnieuw als bemoediging meegeven. Als wij gevormd worden, als wij gekneed worden, als er kastijding in ons leven is, als we in dat vormingsproces ons bevinden, waarin we soms wel eens heel hard au roepen, daarbij is God niet afwezig, maar juist dan is Hij aanwezig. En dat wil de Hebreeën schrijver duidelijk maken. Nou, in de versen 11, of 5 tot en met 11 worden 4 manieren genoemd hoe je op lijden, op vervolging, op kastijding kan reageren. In de eerste plaats vers 5. Je kan in de eerste plaats die vervolging, dat lijden, klein of gering achten, zegt vers 5. Dat wil dit zeggen. Dat als er lijden en vervolging in je leven is, dat het je onverschillig laat. Je blijft onverschillig onder lijden en vervolging. Klein of gering achten kan ook betekenen dat je het lijden en de vervolging opvat als een gebrek aan Gods liefde in je leven. En dan heb je het precies niet begrepen. Want ondanks dat de situatie heel moeilijk is, het is juist een teken van Gods liefde voor jou als zijn geliefde kind. En ik weet dat er ook onder ons zijn die veel hebben meegemaakt in hun leven. Ook een stuk lijden, moeite, verdrukking. En ik hoop dat je dan dat niet klein of gering acht en niet verschillig aan voorbij gaat, onverschillig aan voorbij gaat. Maar dat je zal beseffen dat het een bewijs is van de liefde van jouw hemelse Vader om jou als zijn geliefde kind van binnenuit te vormen en te oefenen. Maar je kan er dus op reageren door het kleine gering te achten. Tweede manier hoe je erop kan reageren, dat staat ook in vers 5. Daar staat, je kan bezwijken onder de terechtwijzing. Als die moeilijkheden, die vervolging en dat lijden in je leven aanwezig is, dan zou je er aan onderdoor kunnen gaan. Je kan je erdoor laten ontmoedigen. Je wordt teleurgesteld in de Here, waardoor je geloofsleven uiteindelijk blokkeert. Dat is ook een mogelijkheid. En dat is niet wat de Here God ermee voor heeft. De derde mogelijkheid, hoe je erop kan reageren, is je kan niet aan vervolgingen en lijden je vrijwillig onderwerpen. Je hebt daar moeite mee. Om je daaraan te onderwerpen. Je wijst het opstandig af. En dat is een gevaarlijke houding. Als moeite en zorg en verdrukking, vervolging ons deel is, en we wijzen dat opstandig af, dan kan zo'n houding uiteindelijk leiden tot geloofsafval. Dat we ons afkeren van de Here. En ook dat is niet het doel wat God ermee heeft. En daarom de vierde reactie op lijden en vervolging, en dat is een positieve. Dat lezen we in vers 11. De vorige lazen we in vers 9. En deze vierde, die positieve, die lezen we in vers 11. Want wat staat daar? En elke bestraffing schijnt op het moment zelf geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Maar later geeft zij hun, die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht van gerechtigheid. Kijk, dat is het positieve. In het leven van die geloofsgetuigen in Hebreeën 11 waren veel moeilijkheden. Was vervolging, was lijden, was verdrukking, was benauwdheid. Maar uiteindelijk werden ze erdoor geoefend. En mijn vraag is, ook aan mezelf, als er lijden is, als er moeite is, als er verdrukking is in mijn leven, in ons leven, pakken we het dan op deze manier op? Willen we ons erdoor laten oefenen? Worden we erdoor geoefend? Wat wil dat zeggen? Nou, dat wil zeggen dat je erdoor wordt getraind om ermee om te kunnen gaan. Je leert het dus te beheersen. Nou, dat is een geweldige zegen. Een van de aspecten van de vrucht van de Heilige Geest, wat is dat? Dat is zelfbeheersing. Dat heeft ook te maken met training. De Heilige Geest traint ons om onszelf te beheersen. Wat een geweldige zegen is dat. Dat zelfs in tijden van verdrukking en moeite en vervolging, dat ertoe bijdraagt dat ik innerlijk getraind word, gevormd word. Dat ik mezelf kan beheersen. En waar leidt die beheersing toe? Dat ik leer afzien. Dat ik leer wegkijken. Ik hoop dat je de lijn pakt van Hebreeën 1, van Hebreeën 12 vers 1 en 2, naar dit stukje van vers 5 tot en met 11. Dat is wat de Heere God wil doen. Dus dit is een bemoediging. Lijden, vervolging, verdrukking is deel van de gelovigen. Toen en vandaag. Maar hij wil ons erdoor oefenen. Ons innerlijk trainen. Ons weerbaar maken. En de Heilige Geest helpt ons daarin om weg te kijken. Om op Jezus te zien. De overste leidsman, de aanvoerder en de voleinde van ons geloof. Zodat je ondanks alles wat je meemaakt kan roemen in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Dit is het geheim van de vervolgde kerk. Het geheim van onze volharding is niet dat het ons voor de wind gaat. Als je dat denkt, dan vergis je jezelf. Vergis je jezelf. En daarom ben ik ook zeer vijandig tegen het welvaartsevangelie. Wat absoluut geen evangelie is. Het is een leugen uit de duisternis, echt. Maar dit is wat de Bijbel leert. Dat God genade geeft in de moeilijkheden. Dat juist de verdrukking en het lijden van het leven een oefenschool vormen. Waardoor we weerbaar worden. En zelfbeheersing leren. Nou, en dan moet je lezen. Kijk, tuchtiging op zichzelf is niet vreugdevol, lazen we. Maar in het kader van geestelijke opvoeding, nou komt die, heeft zij wel vreugdevolle gevolgen. Dus tuchtiging op zich is niet vreugdevol, maar ze heeft vreugdevolle gevolgen. Welke dan? vers 10. Dat vind ik zo bijzonder. Opdat we deel zouden krijgen aan zijn heiligheid. En vers 11, opdat we deel zouden krijgen aan de vrede, aan de gerechtigheid. En dit zijn allemaal eigenschappen, kenmerken, in de eerste plaats van de Messias zelf, de Heer Jezus Christus. En in de tweede plaats van het Messiaans vrederijk, wat op het punt staat van aanbreken. Deze drie kenmerken zijn de vrucht van de verdrukkingen en de vervolgingen. Opdat we zouden toenemen in heiligheid. Opdat de vrede van God die alle verstand te boven gaat, ons hart en ons denken zou vervullen en zou bewaken. En dat gerechtigheid ons deel zou zijn. En dat een rechtvaardige levensopenbaring zich meer en meer door ons heen openbaart. Dat we als een Noach leven in de dagen van vandaag. Dit is bijzonder. Uiteindelijk is tuchtiging niet vreugdevol, maar de gevolgen zijn meer dan vreugdevol. Heiligheid, vrede, gerechtigheid. En dat is een mysterie. Ik zeg het ook tegen mezelf. Als je kijkt naar de moeite van het leven, naar verdrukking en vervolging, dat je dan, je moet beseffen, deze situatie wil God gebruiken om meer van de gezindheid van de Heer Jezus Christus in en door mij heen te openbaren. Dat is wat hier staat. Hij was de volmaakt heilige. Hij is de ware vredevorst. En hij is de door God geopenbaarde gerechtigheid. En het is mijn gebed voor mezelf en voor jullie, dat we, met dat er moeilijkheden in ons leven zijn, dat we dit zullen beseffen. En dat we misschien niet op basis van ons gevoel, maar dat we een wilsbesluit nemen en zeggen: Heere God, ik begrijp uw weg op dit moment met mijn leven niet, maar ik kies ervoor om u te vertrouwen, omdat ik weet dat het mij meer gelijkvormig zal maken aan het beeld van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En ik zeg eerlijk tegen u, ik had de weg zelf niet gekozen, maar u acht dit de juiste weg. En ik hoop dat je je daardoor bemoedigd weet vanavond, wat er ook speelt in je leven. We gaan langzaam maar zeker afronden. Nu krijgen we in vers 12 tot en met 17 nog een aantal korte, krachtige aansporingen. En dat alles in het kader van volhardend volgen. Ik hoop dat je de lijn vanavond hebt gepakt. Vers 1 en 2 laten ons blik, doen ons blik, onze blik richten op de Heer Jezus Christus, op de allerhoogste positie. Vers 5 tot en met 11 leren ons dat in die volharding, in die navolging van de Heer Jezus, ook moeite en verdrukking ons deel kan zijn. Maar dat het een doel heeft. De gelijkvormigheid aan het beeld van de Heer Jezus. En nu nog een laatste aantal aansporingen. En dat alles in het kader van volhardend volgen. Wat staat er in vers 12? Hef daarom de slappe handen op en strek de knikkende knieën en maak rechte sporen voor uw voeten, opdat wat kreupel is niet wordt ontwricht, maar veel meer genezen wordt. Dat is een belangrijk stukje. Kijk, nu we hebben gezien dat tuchtiging een belangrijk doel heeft, laten we ondanks de moeheid misschien en de teleurstelling de handen en de knieën sterken. Dat wil zeggen, laten we volharden. Laten we volhouden. Laten we nieuwe kracht opdoen door op de Heer Jezus te zien. Laten we het van Hem verwachten die de Heere verwachten. Die zullen de kracht vernield worden. Dan gaan de slappe handen verdwijnen en de knikkende knieën worden weer vastgemaakt. Nou, als er ooit een tijd is waarin we dat nodig hebben, is dat vandaag. En dan nog wat, dat is heel belangrijk, dat we rechte sporen zullen trekken. Dat is heel belangrijk. Rechte sporen wil zeggen dat jij en ik, die straks heel de Hebreeënbrief hebben doorgenomen, zullen leven als volwassen christenen. Als geestelijk volwassen mensen die rechte sporen trekken. die in leer en in leven niet ter linker of ter rechterzijde afwijken. Maar dat wij onze focus op Jezus houden. Er zijn zoveel christenen vandaag. En dat bedoel ik niet schoppend of cynisch. Maar die waaien met allerlei wind van leer mee. Vandaag is het dit, morgen is het dat. De ene week zijn ze heel enthousiast en de andere week zitten ze in een dal. Ze laten zich door alles en iedereen beïnvloeden. Ze leven vaak nog uit de tweede hand en niet uit de eerste hand. Maar waar heeft onze tijd behoefte aan? Echt, de eindtijd. Aan mannen en vrouwen Gods die rechte sporen trekken. En voor veel mensen spoor je dat niet. Dat begrijp ik. Dat meen ik echt. En ik bedoel dat niet grappig, maar dat is echt zo. Maar onze tijd heeft mannen en vrouwen nodig die rechte sporen trekken. Paulus die zei het, wees mede mijn navolgers. Als je Paulus navolgde, dan kwam je op het juiste adres uit. Waar of niet? En hoeveel christenen kent u, ken jij in je omgeving? Waar je aan op kan trekken. Waar je aan vast kan houden. Waar je door kan laten bemoedigen. Velen zijn twijfelmoedig en wankelmoedig en die weten het niet meer. En ik krijg zoveel mails waarin staat, Jacques, wat is nog waarheid? Waar moet ik naartoe? Ik ben alleen in deze wereld. En dit is wat de schrijver bedoelt hier. Hef daarom op je slappe handen en strek de knikkende knieën. En maak rechte sporen. Want dat heeft een gevolg op dat wat kreupel is, niet wordt ontwricht. Veel meer genezen wordt. Als wij rechte sporen trekken, dan kunnen mensen bij ons aanhaken als het ware. En als we zelf geestelijk volwassen leven, dan worden mensen in onze omgeving ook geestelijk volwassen. Maar je kan mensen niet verder leiden dan dat je zelf geleid bent. Je kan mensen niet naar een hoger level brengen dan het level waar jij leeft. En dit is een probleem in de christenheid. We hebben genoegen genomen met een lage standaard, zodat het een beetje behapbaar is. Maar God wil ons optrekken naar zijn standaard. Leven vanuit de kracht van Romeinen 8. Leven door de kracht van de Heilige Geest, ziende op Jezus. En niet op omstandigheden. En dat zal genezing brengen in zwakke broeders en zusters om ons heen. Dat we tegen hen zeggen, kom ga met ons en doe als wij. En daarvoor is de gemeenschap zo belangrijk. Zo'n belangrijk vers vandaag. En het ontbreekt hier aan in de christenheid. En het is mijn gebed dat deze avonden daartoe bijdragen. Dat dat ook werkelijkheid wordt en dat dat functioneert. Het is zo belangrijk voor zwakke medebroeders en zusters. Laten we volwassen mannen, vrouwen God zijn. Laten we leven vanuit de volheid die ons in Christus is aangereikt. Vervolgens vers 14. Laten we ook jagen naar vrede. Met al onze medegelovigen. Dat valt niet altijd mee. Met al die verschillende karakters en visies. Maar laten we vrede houden met alle mensen voor zover dat mogelijk is. Dat we er ons naar uitstrekken. Dat we er naar jagen. Sommige mensen die zijn soms uit op conflicten, lijkt het wel. Nou, dat is niet jagen naar. Die zoeken alleen, hé, waar verschil ik met jou? Daar zijn ze naar op zoek. Nou, daar ben ik niet zo naar geïnteresseerd, als ik heel eerlijk ben. Maar we hebben elkaar hard nodig, broers en zusters. Laten we jagen naar de vrede. En laten we onze stokpaardjes neerleggen. En laten we niet gericht zijn op punten en komma's. Maar dat wat elkaar bindt. En laten we elkaar stimuleren en aansporen om te volharden in de navolging van Christus. Maar ook in de heiliging. En dat wil zeggen, laten we ons inzetten in de praktische toewijding aan de Heere. Want dan zullen we de Heere zien. Wat wil dat zeggen? Nou, als wij vandaag ons één weten met de verworpen Heer. Als wij ons apart gezet weten met de verworpen Heiland. Dan zullen wij straks Hem in heerlijkheid aanschouwen. En daar daag ik je toe uit. Wees dan vandaag verworpen met Hem. Buiten de lege plaats, daar gaan we volgende keer over nadenken. Maar als ik vandaag deel in zijn lijden, dan zal ik straks delen in zijn heerlijkheid. Ik zal het ten volle gaan zien, ik zal het ten volle indelen. Dus het is voor mij alleen maar bemoediging. Het is voor mij alleen maar aansporing om te volharden. Tot het einde, omdat ik dan zal delen ook in zijn heerlijkheid. Vers 15. zie erop toe dat niemand achterop raakt in de genade van God. En dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt wordt, zodat daardoor velen bezoedeld worden. Het is een belangrijk vers. Als we jagen naar vrede, als we jagen naar heiliging, dan zijn er ook die achterop dreigen te raken. Die achterop dreigen te raken wat betreft de genade van God. En ik ken de Heer Jezus nu 15 jaar. Maar ik heb in de afgelopen 15 jaar mensen achterop zien geraken. En dan is het zelfs soms nog zo dat als jij zelf verder gaat, dat jij nog het probleem wordt. Dat ze dat nog bij jou neer gaan leggen. En dat is een gevaar. En als ze achterop dreigen te raken, en vaak heeft dat met prioriteiten in je leven te maken, terwijl een ander wel de juiste prioriteiten stelt, maar jij niet meer, dan raak je achterop in de genade. En dan zie je die ander vooruitgaan, die zie je geestelijk groeien, en je krijgt een probleem met hem. Maar het probleem zit niet in hem, het probleem zit in jou. Je stelt je verkeerde prioriteiten. En dan moet je dan wat aan doen, dan moet je je aan van bekeren. En weet je wat er dan ontstaat? Dan ontstaat er ook een wortel van bitterheid. Nou, uit een wortel komt een plantje, en een plantje geeft een bepaalde vrucht. Bitterheid. En dat woord, dat komt uit Deuteronomium 29, en dat had te maken met afgoderij en afval van de Heere. Zie je de gevolgen? Het wordt steeds erger. Je wordt erin meegetrokken, en dat niet alleen, het geeft onrust. En als jij achterop raakt, dan worden andere gelovigen daar mogelijk ook in meegesleurd, in meegenomen. En die raken ook achterop. En die worden meegenomen in kwade praktijken. En daarom is het belangrijk dat we als broeders en zusters beseffen dat we verantwoordelijk zijn voor elkaar. En dat is natuurlijk met interkerkelijke samenkomsten best wel lastig. Maar dit is toch de gemeente, of niet? De gemeente is daar waar de gelovigen samen zijn. Even los van kleur of verband of achtergrond. Daar waar gelovigen samen zijn. En misschien als je een broeder al een paar weken niet gezien hebt hier, dan is het goed om hem er eens op aan te spreken. Waar zit je? Raak je niet achterop in de genade? Dat we oog voor elkaar hebben, dat we op elkaar letten. We zijn verantwoordelijk voor elkaar en moeten toezicht op elkaar houden. Dat is heel belangrijk vandaag. Deze wereld is individualistisch. Maar de christenen zijn, als het goed is, een gemeenschap van gelovigen. Een huisgezin. En in een goed huisgezin heb je oog voor elkaar, toch? Als het met de ene wat minder gaat, of met de ander wat beter, de andere dreigt achterop te raken. De ene heeft verdriet, de andere heeft blijdschap. Je houdt dat in de gaten, want je wil met elkaar als gezin voorwaarts, of niet? Nou, dat is wat de Hebreeën schrijver bedoelt. En de christenen mogen niet voor zichzelf gaan leven. Want dat is nou net wat we afgeleerd hebben. Door de kruisdood en opstanding van de Heer Jezus hebben wij geleerd om niet langer voor onszelf te leven. In de allereerste plaats voor Hem, maar ook ten dienste van de medebroeders en zusters. De laatste twee versen, vers 16 en 17. Laat niemand een ontuchtpleger zijn of een onheilige zoals Esau. Dat is de laatste vermaning. Die voor een enkele maaltijd zijn eerstgeboorterecht verkocht. Want u weet dat ook hij daarna, toen hij de zegen wilde erven, verworpen werd. Want hij vond geen plaats van berouw. Hoewel hij de zegen vurig en met tranen zocht. Dat is het laatste. Het voorbeeld van Esau. Het wordt hier gebruikt, het voorbeeld van Esau, die zijn eerste geboorterecht verachtte. Esau was onverschillig met betrekking tot dat eerste geboorterecht. Esau was onverschillig ten opzichte van goddelijke zaken. En de waarschuwing die hier tot ons komt is: laat dat van ons niet gezegd worden. Als we onverschillig worden over de zaken met betrekking tot het koninkrijk van God, tot goddelijke dingen, dan vervallen we heel snel in hoererij en in onheilige levenspraktijken. En uiteindelijk vallen we af. Dat is aangrijpend. En daarom, onverschilligheid mag ons leven niet kenmerken. We moeten de dingen van het woord van God niet verachten. Ook de vermaningen van vanavond niet. Doe er je voordeel mee. En laat het niet je ene oor ingaan en het andere oor uitgaan. Esau, hij werd onverschillig en verkocht zijn eerstgeboorterecht. En later kwam hij tot inkeer. Maar Esau huilde niet vanwege het verkopen van het eerstgeboorterecht. Dat was de oorzaak. Maar vanwege het mislopen van de zegeningen. De gevolgen. Maar het was op een gegeven moment te laat voor hem. Heel aangrijpend. Velen zijn onverschillig met betrekking tot hun zondige leven. En de zonde die ze praktiseren. En die willen niet aan de oorzaak dat ze de zegen mislopen. Maar dat heeft te maken met hun zonde. En Esau begon ook te huilen. Alleen hij werd niet bij de oorzaak bepaald. Maar zijn huilen had betrekking op de gevolgen. Hij liep de zegeningen mis. En dat is zo aangrijpend. En ik denk dat dat iets is waar de hel uiteindelijk mee vol zal zijn. Met mensen die een diep besef hebben dat ze de aangeboden zegeningen hebben misgelopen. En dat ze uiteindelijk niet bij de oorzaak bepaald wilden worden in hun leven. En wat is de oorzaak dat wij de zegeningen die God voor ons klaar heeft liggen mislopen? Dat is dat we niet willen erkennen dat we zondaren zijn. En dat het zondeprobleem door de Heer Jezus Christus is opgelost. Kijk, we willen wel de zegen, maar niet de belijdenis en de erkenning. Ik ben een zondaar. En daar ligt nou juist de ruimte. En daarom laat het zover niet komen. Want dit voorbeeld van Esau is een confronterend voorbeeld. Hij heeft gehuild, maar hij vond geen plaats van berouw. Heel aangrijpend. Hij was te laat. De zaken konden niet meer gekeerd worden. Broeders, zusters, Hebreeën 12 vers 1 tot 17. Het wilde ons vanavond bemoedigen. En ik heb geprobeerd, al was mijn stem niet veel vanavond, maar om je te laten zien dat het zicht op Jezus, jou en mij, onze beknellingen laat zien in onze wandel met Hem. En daarom wil ik je aansporen om in het licht te wandelen. Wandel in het licht met Jezus. En ziende op Hem word je tegelijkertijd in staat gesteld om ook je lasten en je zonden af te leggen. Dus in het zien op Jezus zit alles, hè? Ontdekking van zonden en lasten. En in het zien op Jezus zit bevrijding van zonden en lasten. En als er vervolging is in je leven, als er verdrukking is, als er moeite is, wat dat dan ook is, ik ga dat niet invullen voor je. God wil je erdoor oefenen, zodat je jezelf leert beheersen. En dat je innerlijk getraind wordt, zodat God ook de moeilijkheden in dat geestelijke opvoedingsproces kan gebruiken. Zodat de gezindheid van Christus meer en meer in en door ons heen zichtbaar wordt. Vrede, gerechtigheid. Geweldig. En als laatste deze aansporingen. En daarom wil ik je vanavond ter afronding zeggen. Laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last. En de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus. De leidsman. En de voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht. En zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Broeders en zusters, het is meer dan de moeite waard om Jezus te blijven volgen. Deze wereld die gaat voorbij met al haar begeerlijkheid. En daarom wil ik je echt aansporen, sla je pinnen niet te vast in deze wereld. Want met deze wereld en alles wat zij biedt, kom je vroeg of laat bedrogen uit. Maar voor allen die de verschijning van Christus hebben lief gekregen, geldt een eeuwige toekomst. Die vast ligt in de persoon en het werk van Christus Jezus. En wie op Hem vertrouwt, wie op Hem hoopt, zal niet beschaamd worden. Geprezen zij de Vader, geprezen zij de Zoon, geprezen zij God, de Heilige Geest. Amen.